beste luisteraars van Radio Maria. Hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij zijn aan het lezen in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Wij lezen verder in hoofdstuk 9. Sta op en wandel. Ik was tuberculeus. Martina Ghini is een zeer actieve vrouw, een onvermoeibare werkster. Zij woont in Milaan. Lange tijd heeft zij dameskleding gemaakt en nu heeft zij een eigen zaak. Haar man is een bekende en begaafde schilder. Ik leerde haar in 1985 kennen. Zij vertelde: ik ben in Emilia geboren en door bijzonder droevige omstandigheden heb ik een kommervolle jeugd gehad. Toen ik 9 jaar was, moest ik gaan werken om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het waren moeilijke tijden. Ik moest mij naar alles voegen. In de oorlog werkte ik in Bologna in een ververij, waar de dampen en de zuren schadelijk voor mijn gezondheid waren. In 1945 bezorgde een vriendin in Milaan mij een baan in een wolfabriek. En zonder mij te bedenken verhuisde ik naar de Lombardische metropool. Ik verwachtte veel van het leven, maar ik was compleet van alles berooid. Ik ging goedkoop wonen, at weinig, leed veel kou en werkte heel hard. Omdat ik de laatste aangestelde in de wolfabriek was, moest ik de moeilijkste karweitjes opknappen. Ik werd te werk gesteld als inpakster, een job die veel fysieke kracht en energie vergde. Ik verdroeg alles omdat ik hoopte dat er betere tijden zouden aanbreken. Maar ik stortte helemaal in. Tegen het einde van 1945 begon ik mij lichamelijk niet goed te voelen. Ik was zwak, moest hoesten en 's avonds had ik hoge temperaturen. Ik zou mij moeten laten onderzoeken, maar ik durfde niet verzuimen uit angst dat ik mijn betrekking zou verliezen. Ik bleef ondanks hoge koortsen in de wolfabriek werken. Ik dacht dat ik een gewone griep onder de leden had, die ik met hard werken de baas kon worden. Maar dag na dag verslechterde mijn gezondheid en mijn hoestbuien werden steeds erger. Op een morgen, ik was net uit bed, kreeg ik tijdens een hoestbui een bloedspuwing. Ik schrok, ging direct naar de dokter, maar het was al te laat. De dokter constateerde vlekken op de longen en hij stuurde mij door naar een specialist. Er werden longfoto's gemaakt die op een ernstige dubbelzijdige longtuberculose wezen. Ik moest dringend opgenomen worden. De volgende dag ging ik met de verwijzing van de specialist naar de Lita. Maar omdat er geen plaats was, konden zij mij niet opnemen. Een dag later ging ik er weer heen. Maar ook deze keer was er geen bed vrij. Een maand lang bleef ik iedere dag proberen. Mijn gezondheidstoestand verslechterde ziender ogen. Toen ik eindelijk kon worden opgenomen, kon ik nauwelijks meer op mijn benen staan. De behandeling bracht geen verbetering. Mijn toestand was ernstig en de medicijnen sloegen niet aan. Ik moest geopereerd worden, 8 keer zelfs. Maar het resultaat was nihil. Zij brachten mij van Milaan naar Garbagnate, waar mijn situatie nog verslechterde. Ik kon niet meer eten. De longen zaten vol met vocht dat regelmatig werd weggezogen. Omdat het vocht mijn ademhaling ernstig bemoeilijkte, kon ik niet plat liggen. Mijn temperatuur was steeds veel te hoog. Ik verloor gewicht. Na eerst 65 kilo gewogen te hebben, woog ik nu nog 46 kilo. Een pater verscheen in mijn droom. Na een lijdensweg van 2 jaar was er geen hoop meer voor mij. De artsen wachten op mijn dood. Ik was langzaam aan het sterven. Op een avond zei de specialist tegen mijn verzorgster, zuster Ambrogia, dat ik de ziekenzalving moest ontvangen en dat zij mijn familieleden moest berichten dat ik nog maar enkele uren zou leven. Ik kon horen wat hij zei, maar ik reageerde niet. Ik was uitgeblust, doodmoe van het lijden en ik beschouwde de dood als een bevrijding. Maar in de volgende nacht gebeurde iets wonderlijks. Zoals ik al zei, kon ik bijna nooit slapen. Ik kon niet liggen, omdat ik dan geen adem kreeg. Ik zat dus in bed met 4 of 5 kussens in mijn rug. In deze positie sluimerde ik telkens uitgeput in. Toen ik mij in die nacht in die sluimertoestand bevond, kreeg ik een visioen. Het was geen droom, daar ben ik zeker van. Ik meende in de buurt van mijn geboortehuis te zijn, in de wei waar ik als kind altijd speelde. De wei was groen en er stonden heel veel bloemen. Ik zag een pater met een baard. Hij glimlachte. Toen hij naar mij toe kwam, zei hij: "Jij hoeft niet bang te zijn. Bid tot Jezus en jij zult beter worden." Hij hief zijn arm omhoog en zegende mij. Dan herhaalde hij kalm en vastberaden dezelfde zin en hij glimlachte heel vriendelijk. Dit visioen en deze woorden haalden mij direct uit de verdoving waarin ik mij bevond. Mijn geest werd heel helder. Ik vroeg mij af wat er gebeurd was en wat het betekende wat ik gezien en gehoord had. Ik wilde dit alles graag toevertrouwen aan zuster Ambrogia, maar het was midden in de nacht. Ik wachtte geduldig tot het licht werd. Ik voelde mij inwendig een heel ander en gelukkig mens. Ik had een ongewone energie, een verlangen om te praten dat ik sinds maanden niet meer had gekend. Zodra ik de zuster zag, zei ik tot haar: "Moeder, breng mij alsjeblieft een kop koffie." Zuster Ambrogia keek mij verbaasd aan. Wekenlang had ik niets meer te eten gevraagd, omdat alle voedsel bij mij braakneigingen opwekte. "Laten wij het haar maar geven," zei de zuster tegen een collega. "Het is de laatste wens van dit arme kind." Zuster Ambrogia zorgde ervoor dat ik koffie kreeg. En vol verbazing keek zij toe hoe ik zonder te braken de koffie opdronk. Geen ziekte meer te bekennen. Ik vertelde haar mijn visioen. De zuster luisterde geduldig, maar schudde het hoofd, omdat zij dacht dat ik aan hallucinaties leed. Om 11 uur vroeg ik een gebakken appel, die ik zonder problemen opat. De zuster keek mij met stijgende verbazing aan. Om 12 uur 's middags werd een brief bezorgd. Hij was afkomstig van een vriend die ik op mijn werk had leren kennen. Hij schreef mij vanuit San Giovanni Rotondo. Hij zei te weten dat ik ernstig ziek was. Hij had Padre Pio gevraagd voor mijn genezing te bidden. In de brief was een foto van Padre Pio gevoegd. Toen ik die foto zag, verbleekte ik van schrik. "Dit is de pater die ik vannacht gezien heb," schreeuwde ik. Ik riep de zuster en liet haar de foto zien. "Dat is Padre Pio," zei zij. En vanaf dat moment begon ik mijn droom van die nacht serieus te nemen. Zuster Ambrogia vertelde mijn verhaal aan de artsen. Allen waren vol belangstelling en kwamen mij bezoeken. Ik voelde mij prima en begon weer normaal te eten. Ik kreeg snel mijn krachten en mijn vroegere gewicht terug. De specialisten hadden geen verklaring voor mijn plotseling verbeterde toestand. Na een paar dagen mocht ik zelfs uit bed en een eindje lopen. Ik nam op wonderbaarlijke wijze in kracht toe, totdat ik mij weer helemaal gezond voelde en ontslagen werd. Toen ik afscheid van de specialist nam, raadde hij mij aan heel voorzichtig te zijn, inspanningen en koude te vermijden en geen reizen te maken. "Als jij hier niet meer wilt terugkomen, moet jij mijn adviezen letterlijk in praktijk brengen." Maar eenmaal thuisgekomen, begon ik als een waanzinnige te werken. Ik voelde mij sterk en had zin om mij te bewijzen. In het begin ging ik weer in de fabriek werken. Later begon ik voor mijzelf. Ik was volledig genezen. Toen ik later te weten kwam dat ik wegens invaliditeit voor een pensioen in aanmerking kwam, diende ik een verzoek in. Ik werd opgeroepen voor een keuring en de artsen vroegen mij of ik hen voor de gek hield. Mijn longen waren uitstekend. Ik ging 3 keer in beroep en vergaarde een stapel documenten in de ziekenhuizen waar ik verpleegd was, maar zonder resultaat. Zelfs op de röntgenfoto's was geen spoor van de ziekte te bekennen, die mij bijna noodlottig was geworden. De grote actrice. Lea Padovani, de grote actrice uit Rome, hoofdrolspeelster in films van de jaren 60 en 50, bijvoorbeeld Cristo fra i muratori, Roma ore undici en I figli non si vendono. In theatervoorstellingen en televisie-ensceneringen was getuige en tegelijkertijd hoofdfiguur van een uitzonderlijk wonder. Zij vertelde mij enkele jaren voor haar overlijden in 1991 een zeer geëmotioneerd verhaal. Ik heb het verhaal van dit wonder nooit aan iemand verteld, om de eenvoudige reden dat wat mij overkomen is te nauw met mijn privéleven in verband stond. Maar ik geloof dat het nu goed is om het bekend te maken en zodoende mijn dank aan Padre Pio te betuigen. Ik zag Padre Pio voor het eerst direct na de oorlog. Ik was in Isernia voor filmopnamen met Luigi Comencini en ik leerde daar een zeer sympathieke pater Capucijn kennen. Op een dag zei hij tegen mij: "U hebt een auto. Zou u mij naar San Giovanni Rotondo kunnen brengen? Ik zou Padre Pio een bezoek willen brengen, want ik moet hem dringend spreken." Ik bracht hem naar San Giovanni Rotondo. Tijdens de reis vertelde hij over Padre Pio en zijn wonderen en legde mij uit wat charismatische gaven waren. Toen wij arriveerden, ging ik eerst naar het propvolle kerkje. De grote kerk die er nu is, was nog niet gebouwd. Ik moest lang wachten, maar eindelijk kon ik de pater op afstand zien, maar het deed mij niets. Enkele jaren later hoorde ik weer over hem praten. Ik maakte samen met Paolo Carlini een film in Romagna. Ik kwam uit die streek en kende bijna iedereen. Op een avond zei hij dat de paters Kapucijnen ons op het avondeten uitgenodigd hadden. Wij gingen erheen en genoten van een gezellige avond. De kloosterlingen waren hartelijke en heel geestige mensen. De gardiaan vertelde dat hij onlangs teruggekeerd was van een bezoek aan San Giovanni Rotondo, waar hij Padre Pio had leren kennen. Ik werd gedreven door nieuwsgierigheid, vertelde hij. Ik geloofde de fantastische verhalen niet die de mensen over hem vertellen. Hij vertelde dat hij een fles echte, in het klooster gemaakte Romagna wijn voor de pater bij zich had. Toen hij deze fles wijn aan Pater Pio gaf, gebeurde iets ongelooflijks. Waarom geef jij mij een fles water? Vroeg Padre Pio. Ik antwoordde: hoezo? Water? Dat is zeer fijne Romagna wijn. Schenk in, zei Padre Pio. Een glas werd gevuld. Het was schoon, helder water. Ik was sprakeloos, vertelde de gardiaan. Ik had durven zweren dat er wijn in de fles was. Ik heb de fles zelf in de kelder van het klooster gevuld en ik heb de wijn geproefd. Ik moest hartelijk om dit verhaal lachen, maar ik vergat het. Ik was immers helemaal door mijn werk als actrice in beslag genomen. Ik werkte aan een stuk door, zowel in het theater als voor de film, en ik behaalde het ene succes na het andere. Ik was beroemd geworden. Ik zou gelukkig kunnen zijn. Maar mijn privéleven was tamelijk gecompliceerd. Ik leefde met een man samen zonder getrouwd te zijn. Ik mag niet zeggen wie het is. Ik zal hem Antonio noemen. Ik hield heel veel van hem. Maar onze relatie riep vaak spanningen op. Een tumor, 6 maanden nog te leven. Op een dag in 1957 maakte ik mij gereed om naar Londen te vertrekken. Ik was heel bekend in Engeland. Enkele jaren geleden had ik samen met Edward Dimtrick een rol gespeeld in de film Cristo fra I muratori, die een groot internationaal succes geworden was. In Londen had ik ook met de speelgroep van Ruggero Ruggeri Hendrik de Vierde van Pirandello vertolkt. Nu was ik uitgenodigd om in het New Theatre met Engelse acteurs de getatoeëerde roos van Tennessee Williams te spelen. In die tijd was mijn relatie met Antonio nog meer onder druk komen te staan. Ik wilde hem niet zien en ik had zelfs de telefoonstekker uitgetrokken om elk contact met hem te vermijden. Ik vertrok in het grootste geheim met de trein in de richting van Londen. De trein stopte voor de eerste maal in Turijn. Het was middernacht. Ik draaide het vensterraam open om wat frisse lucht binnen te laten, toen ik plotseling Antonio voor mij op het perron zag staan. Wat doe jij hier? Hoe ben jij te weten gekomen dat ik met deze trein zou reizen? Vroeg ik. Ik heb je wanhopig gezocht, zei hij tegen mij. Jouw telefoon is steeds bezet. Ik moet jou spreken. Ik ben er slecht aan toe. Ik merkte dat hij er zeer slecht uitzag. Hij had een ingevallen gezicht. De artsen weten niet wat er met mij aan de hand is, zei Antonio weer. Zij hebben een klieronderzoek gedaan. Over 3 dagen krijg ik de uitslag. Ik schrok hevig. Voor de eerste keer in mijn leven was ik bang. Antonio was ziek. Ik zou willen uitstappen, hem helpen, maar ik kon niet. Ik zette mijn reis met pijn in het hart voort en voelde mij schuldig. Vanuit Londen onderhield ik telefonisch contact met Antonio, maar hij gaf ontwijkende antwoorden. Hij wist zelf ook niets. De artsen hadden hem nog steeds geen duidelijk antwoord gegeven. Ik was bezorgd. En op een gegeven moment vroeg ik aan de directie van het theater mij enkele dagen verlof te geven. Ik ging naar Italië terug en wendde mij tot de behandelende artsen. Antonio behoorde tot een zeer rijke familie en werd behandeld door de meest beroemde specialisten. Ik vroeg hen mij de waarheid te vertellen. Het gaat bij Antonio om een kwaadaardige celgroei in de lymfeklieren, antwoordde zij. De uitslag van de biopsie laat geen enkele ruimte voor twijfel. Uw vriend heeft hooguit nog 6 maanden te leven. U moet hem redden, smeekte ik huilend. De wetenschap staat machteloos, was het antwoord. Ik was wanhopig, maar ik wilde niet berusten. Ik ging naar Londen terug en sprak met zeer bekende Engelse specialisten. Ik liet Antonio naar Engeland overkomen. Ik bracht hem naar alle bekende artsen. En ik slaagde er zelfs in hem door de lijfarts van het Koninklijk Huis te laten onderzoeken. Maar het antwoord was steeds weer: de wetenschap kan niets doen. Verscheidene reizen naar Padre Pio. Er bleef mij toen niets anders over dan om een wonder te vragen. En toen herinnerde ik mij Padre Pio. Ik schreef hem een wanhopige brief. Ik legde hem de situatie uit en eindigde met de woorden: De Heer heeft gezegd, vraagt en gij zult verkrijgen. Help mij in hemels naam. Na een maand kreeg ik antwoord. Op een klein briefje waren 4 woorden geschreven. De pater zal bidden. Maar deze zin stelde mij niet gerust. En daarom besloot ik naar San Giovanni Rotondo te gaan. Antonio wist niet dat ik naar Padre Pio geschreven had. En hij was ook niet op de hoogte van de ernst van zijn ziekte. Ik moest een leugentje om best wel verzinnen om hem te overtuigen met mij mee te gaan. De dag na onze aankomst gingen wij naar de mis die Padre Pio vroeg in de ochtend opdroeg. Antonio mocht met enkele andere personen naar de sacristie gaan en daar op de pater wachten. De pater kwam binnen, liep naar de aanwezigen, bleef voor Antonio staan en zei: Ga maar. Ik zal mij niet sparen. Antonio was volkomen verrast. Hij vertelde wat er gebeurd was en vroeg mij wat de pater met deze zin bedoelde te zeggen. Ik weet het niet, antwoordde ik. Maar in mijn hartje was een sprankje hoop ontbrand. Als Padre Pio zoiets zei, dan bedoelde hij dat hij de zaak ter harte nam. Er gingen 2 maanden voorbij. En de gezondheidstoestand van Antonio was er niet beter op geworden. Integendeel, Antonio was er slecht aan toe. Wij naderden toen het kritieke moment dat de artsen genoemd hadden, namelijk het einde van de voorspelde 6 maanden. Ik doorstond hevige angsten. Ik besloot nog eens naar San Giovanni Rotondo te gaan. Maar weer gebeurde er niets. Wij gingen een 3de, een 4de, een 5de en een 6de keer. Op een dag besloot ik te gaan biechten. Mijn leven was niet overeenkomstig de kerkelijke wetten. Zoals ik reeds zei, leefde ik met Antonio samen zonder getrouwd te zijn. En ik dacht dat onze relatie een hoopgevend wonder in de weg stond. Padre Pio onderhield mij 20 minuten lang in de biechtstoel. In duidelijke bewoordingen opende hij mijn geest voor de wezenlijke waarheden van het leven. Zijn manier van spreken was eenvoudig, maar zeer doeltreffend in zijn uitwerking. Op het einde van het lange onderhoud kreeg hij medelijden met mij. Arm misleid meisje, je hebt niet in de gaten dat iedereen je om de tuin leidt, zei hij. Je moet niet verwachten dat ik jou nu de absolutie geef. Ga nu en word wakker. Met deze woorden stuurde hij mij weg. Mijn gevoel voor eigenliefde kwam in verzet. Ik huilde van woede en bleef maar in mijzelf herhalen. Ik ga niet meer naar hem toe. Ik ga niet meer naar hem toe. Ik luchtte mijn hart door lelijke dingen over de pater te zeggen. Dat deed ik heel de reis van San Giovanni Rotondo tot in Rome. Toen kalmeerde ik. De woorden van Padre Pio sneden als een gloeiend mes door mijn ziel. Toen mijn razernij voorbij was, ging ik nadenken. Toen deed ik een gelofte. Ik kreeg de overtuiging dat de pater gelijk had en ik besloot dat het tijd werd om mijn leven te ordenen. Ik wilde voor alles de genezing van Antonio. En om dat te bereiken, moest ik ook iets voor God over hebben. Toen deed ik een gelofte. Ik bad tot de Heer en zei tegen hem: ik ben bereid om van de liefde voor deze man af te zien, als hij maar blijft leven. Onmiddellijk begon de gezondheidstoestand van Antonio te verbeteren. De artsen die het ene onderzoek naar het andere deden, slaagden er niet in een verklaring voor de genezing te vinden. Er gingen 6 maanden voorbij, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar. Antonio is nu weer de oude. Op een dag zeiden de medici tegen mij: deze zaak is voor ons onbegrijpelijk. De kwaal is verdwenen. En wij kunnen niet verklaren hoe dat mogelijk is. Na zijn genezing vond Antonio zijn levensvreugde weer terug. Hij verliet mij voor een andere vrouw. Ik leed hevig, maar dat was mijn lot. Ik had een gelofte afgelegd, en die moest ik nakomen. Ik ging terug naar Padre Pio om te biechten. Deze keer gaf hij mij de absolutie. Ik zei tegen hem dat ik zijn geestelijke dochter wilde worden. Dat is goed, mijn dochter, antwoordde hij, terwijl hij zijn hand op mijn hoofd legde. Sinds die tijd heb ik altijd geprobeerd overeenkomstig de levenslessen van de pater te leven. Mijn leven is zeer moeilijk geweest, op bepaalde momenten zelfs dramatisch. Als Padre Pio mij niet geholpen had, dan zou ik alle moeilijkheden die ik tegengekomen ben nooit overwonnen hebben. Ik heb Antonio nooit weer gezien, maar ik weet dat hij leeft en over een perfecte gezondheid beschikt. Dat zijn genezing een wonder is geweest, staat als een paal boven water. De kwaal was immers met zekerheid middels een biopsie vastgesteld. Alle specialisten die wij hebben geconsulteerd waren unaniem van mening dat er geen hoop op genezing was. En toen zij constateerden dat Antonio genezen was, hebben zij allen verklaard dat het hier een wetenschappelijk onverklaarbare zaak betrof. De zanger kreeg zijn stem terug. In 1958 moest ik deelnemen aan het festival van het Napolitaanse lied, dat gehouden werd in het Theater Mediterraneo. Vertelde mij Aurelio Fiero, een van de grootste vertolkers van het Napolitaanse lied, die in de jaren 50 en 60 zeer populair was. Het festival was toen een van de belangrijkste muzikale evenementen van het jaar. Het werd in heel Europa uitgezonden. Ik was dat jaar een van de favorieten om na twee voorgaande festivals gewonnen te hebben, nu weer met de eer te gaan strijken. Ik zou zo graag op het nieuwe festival van Napels een groot succes behalen. Maar een week voor het festival werd ik ziek. Ik dacht aanvankelijk dat het een gewone griep was en ik trachtte mij op de been te houden met warme kleding en aspirines. Maar na een paar dagen steeg mijn lichaamstemperatuur tot 40 graden. Ik riep een arts die een bronchitis vaststelde. Ik kon al door de grond zakken. In deze toestand kon ik niet zingen en mijn grote droom om het festival te winnen ging in rook op. Al mijn familieleden en vrienden hadden medelijden met mij. Mijn vader, Raffaele, die toen nog in Montella woonde, werd van de situatie op de hoogte gesteld. Hij was een eenvoudige en zeer lieve man. Hij besloot op pelgrimstocht naar San Giovanni Rotondo te gaan, om samen met Padre Pio voor mij te bidden. Toen mijn zus mij dit vertelde, schoot ik in de lach. Kijk nou eens, wat mankeert dat oudje om dat te doen, zei ik. De avond van het festival was aangebroken. Ik had nog steeds hoge koorts. Maar ik mocht niet ontbreken op dit feest. Mijn fans wachtten op mij. Zij scandeerden mijn naam in de straat. En ik besloot uit bed op te staan. De dokter was kwaad. Ik verbied het u, zei hij. Maar ik kon hem overreden. Ik slikte een grote hoeveelheid medicijnen en ging naar het theater. De strijd tussen de concurrenten was hard. De deelnemers waren in die tijd zeer beroemd en heten Giacomo Rondinella, Sergio Bruni, Luciano Virgili, Gloria Christian, Maria Paris, Nino Taranto, Antonio Basurto, Marisa Dalfrate, Nunzio Gallo en Mario Abate. Allemaal in staat om het festival te winnen. In mijn belabberde toestand kon ik het gewenste niveau niet bereiken. Ik voelde mij reeds verslagen, maar ik wilde toch meedoen. Toen het mijn beurt was, ging ik het podium op. Mijn longen piepten. Mijn keel was ontstoken en mijn neus zat dicht. Ik riep de door mij vereerde Madonna van het heiligdom van Montevergine om hulp. En toen het orkest inzette, begon ik te zingen. Ik weet niet wat mij bezielde, maar uit mijn keel kwamen heldere en frisse klanken, alsof ik in perfecte conditie was. Wat gebeurt hier? Vroeg ik mij verbaasd af. In het theater heerste volkomen stilte. Alle toeschouwers luisterden ademloos naar mijn lied. Op het einde van het refrein barstte een donderend applaus los. Ik kon mijn oren niet geloven. Ik ging voort met zingen en het enthousiasme van de aanwezigen was niet te beschrijven. Het Toen ik achter de coulissen verdween, was ik van streek. Hoe is het gegaan? Vroeg ik aan mijn vrouw. Uitstekend, antwoordde zij. Het leek erop dat je helemaal niet ziek was. Een schrale troost, herhaalde ik voor mezelf. Zij willen mij moed inspreken, maar zij weten dat ik slecht gezongen heb. Maar er was iets bijzonders gebeurd. Ook mijn collega feliciteerde mij en zij meenden het eerlijk. Ik wachtte het einde van het festival af en toen de jury mij als winnaar uitriep, had ik het gevoel dat ik flauw viel. Omdat ik nog koorts had, ging ik meteen naar huis. Nu alles voorbij was, voelde ik mij een wrak. Ik kroop meer dood dan levend onder de wol. Toen ik mij de volgende dag afvroeg waarom ik in zo'n slechte conditie toch zo goed had kunnen zingen, bracht de postbode mij een grote stapel gelukstelegrammen, waaronder ook een ansichtkaart die mijn vader 4 dagen tevoren vanuit San Giovanni Rotondo geschreven had. Ik las de kaart en tot mijn grote verbazing stond er geschreven: Ik ben hier om voor jouw gezondheid te bidden. Ik heb met Padre Pio gesproken en hij heeft gezegd dat jij gerust kunt zijn, want jij zult het festival winnen. Mijn moeder werd beter. Ook Silvana Pampanini, een beroemde actrice die vanwege haar grote populariteit in de jaren 50 de bijnaam De Verloofde van Italië had, is door Padre Pio geholpen en is daarna een van zijn trouwste volgelingen geworden. Zij vertelde mij het volgende verhaal. Direct na de oorlog, toen ik op het toppunt van mijn roem was, werd mijn moeder ernstig ziek. Ik had mijn ouders altijd verafgood en was dan ook zeer somber gestemd. Het was alsof de wereld achter mij plotseling ingestort was. Mijn moeder zien lijden was een vreselijke kwelling. Ik kon niet meer slapen. Ik had geen trek meer en in enkele weken tijd was ik flink vermagerd. Ik maakte in die tijd een film samen met Carlo Campanini, die een vereerder van Padre Pio was. Toen Carlo zag dat ik depressief was, vroeg hij wat er aan de hand was. Met tranen in de ogen vertelde ik hem over de ziekte van mijn moeder. Campanini wist dat ik een gelovig christen was en dat ik een grote verering voor Padre Pio had. Waarom ga je dan niet eens in San Giovanni Rotondo met Padre Pio praten? Was zijn reactie. Ik ben zo wanhopig, zei ik, dat ik zelfs niet meer bidden kan. De verering die ik meende te hebben voor Padre Pio is in de laatste weken verdwenen. En ik kan niet geloven dat hij iets kan doen, en ik kan niet aan hem denken. Campanini troostte mij en gaf mij weer hoop. Ik besloot naar San Giovanni Rotondo te gaan. Maar mijn drukke werkzaamheden verhinderden mij om ook maar 1 dag uit Rome weg te gaan. Mijn moeder werd intussen steeds zieker. Toen dacht ik er ineens aan om Padre Pio te schrijven. Ik nam pen en papier en gaf mijn leed de vrije loop. Ik weet niet meer wat ik schreef, maar het was wel een lange brief. Ik deed hem op de post, maar ik bleef pessimistisch. Joost mag weten hoeveel brieven de pater iedere dag ontvangt, dacht ik. Hij kan toch niet alle brieven lezen? Het zou een toeval zijn als hij die van mij zou lezen. Maar wat gebeurde? Na een week kwam het antwoord. Padre Pio stuurde mij een eigenhandig geschreven brief, waarin hij op al mijn vragen een volledig antwoord gaf. Op de eerste plaats verweet hij mij mijn pessimisme ten aanzien van de ziekte van mijn moeder. Hij schreef: Jij schreeuwt voordat je geslagen bent. Vervolgens ried hij mij aan een groot vertrouwen in God en de Heilige Maagd te hebben en te bidden. Wees gerust, alles komt goed. Ik zal ook voor jouw moeder bidden. Deze brief gaf mij een heerlijk en vredig gevoel. Mijn angsten en bezorgdheid verdwenen en ik kon weer met vertrouwen bidden. Mijn moeder was meteen weer aan de beterende hand en na een week was zij helemaal beter. Beste luisteraars van Radio Maria, tot zover deze lectuur uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Volgende keer gaan wij verder in het hoofdstuk, hoofdstuk 9, Sta op en wandel. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.